goedemiddag allemaal. Van harte welkom hier in de kerk. Fijn dat jullie er zijn. Ook een hartelijk welkom aan u die op een andere plek met ons verbonden bent, meeluistert en deze dienst ook meeviert. Vanmiddag een dienst rond Psalm 103. Een blijde psalm, een blijmoedige psalm. Een oproep om God te loven en te prijzen om wie Hij is. En daar willen we vanmiddag in deze dienst bij stilstaan. Vergeet niet één van zijn weldaden is het thema. Een gezegende dienst gewenst. De Bijbellezing vanmiddag is Psalm 103. Van David. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaat u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten, hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als het gras, is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon, staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn boden bent. Sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer al zijn schepselen, prijst hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer mijn ziel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Ja, Psalm 103 is wel een hele blijde en uitbundige psalm. Het lijkt het lied van iemand die zijn ervaring wil uitzingen van een ontdekking. Nu weet ik het. Nu weet ik waar al het goede vandaan komt. Nu weet ik waar mijn leven geborgen is. Of misschien nog iets beter gezegd, nu weet ik van wie al het goede in mijn leven komt. En nu weet ik door wie mijn leven geborgen is. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Nou, de enkeling, David, die wil dat gevoel kennelijk met ons delen. Maar al snel gaat het van enkelvoud naar meervoud. Hij betrekt zijn volk Israël erbij. Om dan weer af te sluiten met dat kleine zinnetje waarmee de psalm begon. Prijs de Heer, mijn ziel. En ik denk dat alles wat in deze psalm staat, ja, toch wel besloten is in dat begin en dat eind. Prijs de Heer, mijn ziel. Een oproep om vanuit het binnenste, vanuit alles wat je bent, God te loven. Letterlijk staat er, zegen mijn ziel, de Heer. Zegenen, dat is goede woorden spreken met God als bron. En wij zegenen God. Misschien wel raar voelt dat als je dat zo zegt, dat wij God zegenen. Maar dat kan alleen omdat wij zelf gezegende mensen zijn. De berijming van 1968, die we straks na de preek zingen, die heeft dat ook letterlijk zo genomen. Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren. En dat geeft ook wel iets van de diepte weer van wat hier bedoeld wordt in deze psalm. dat zegen van God van boven in ons leven komt. En eigenlijk tot op de bodem van ons bestaan gaat. Van ons bestaan gaat. Alles doortrekt van onze ziel, van ons hart, van wie we zijn. Maar ook van alles wat we meemaken en wat we doen. Daar komt Gods zegen in. En als je dat gaat zien, dan ga je God ook danken dat hij zo nabij is in jouw bestaan. Dat hij jou op het oog heeft. Dat hij jou lief heeft. En dan zegen je met al dat goede wat je ontvangen hebt, de Heere God weer terug. Want geloven is ontvangen en teruggeven. Horen en getuigen. Ervaren, maar ook delen. Luisteren, maar ook antwoord geven. Nou, vervolgens gaat de psalm verder, na dat zegenen, die beweging van God naar mensen en weer terug. En dan komt de psalm op de weldaden van de Heer. Dat we die vooral niet moeten vergeten. Geen één staat er. Prijzen, zegenen, staat hier dus in deze psalm niet bijvoorbeeld tegenover klagen. Wat je in andere psalmen tegenkomt. Dat je wel het goede van God ziet en verwacht, maar tegelijk vragen stelt bij de moeite van je leven. Nou, dat doet psalm 103 nu even niet. Maar psalm 103 zit daar iets anders tegenover. Dat we niet moeten vergeten. Prijs de Heer en vergeet zijn weldaden niet. En dat is dan ook een hele rij, die weldaden. Hij vergeeft, hij geneest, hij redt, hij kroont, hij overlaat, hij vernieuwt, hij doet recht en hij maakt bekend. Dan zou je als denken, nou concreter wordt het niet. Zo heeft David kennelijk de Heere God ook leren kennen, voluit betrokken op zijn leven. En zo mogen wij de Heer ook kennen, betrokken ook op uw en jouw leven. Hij vergeeft ook jouw zonden. Hij geneest ook jouw ziekten. Hij redt ook jouw leven van het graf. Hij kroont ook jou met trouw en liefde. Hij overlaat ook jou met schoonheid en geluk. Hij vernieuwt ook jouw leven. Hij doet recht, ook als jij verdrukt wordt. En hij maakte zijn wegen bekend, niet alleen aan Mozes en aan Israël, maar ook aan jou. En toch lukt het jullie Gods grote daden niet vergeten. Kun je ze aanwijzen? Ik denk wel eens, ja, in de drukte van alle dag, voor mezelf spreken. Betrek ik nou alles wat er gebeurt in mijn leven, de goede en de moeilijke dingen, nou altijd zo op God? En dank ik God nou altijd voor het mooie dat er is? Zijn weldaden? Misschien vergeet ik er zo 10 op een dag, als ik heel eerlijk ben. En zien we ook niet heel veel als onze eigen verantwoordelijkheid? Ons leven gaat zijn gang, maar we hebben er ook wel voor te waken dat het een beetje goed gaat. Ons leven is ook product van onze eigen inzet. En de zorg voor ons leven maakt toch ook ons leven goed en mooi. Denk even aan jullie jongeren, hè, dat je gaat toch naar school omdat je iets wil bereiken in het leven. Je bouwt aan je toekomst. Je maakt plannen en je droomt. En je hoopt later iets moois te kunnen neerzetten met alles wat je gedaan hebt. En om dan te zeggen, hé, maar daarin wijs ik ook God aan, die zegenend in mijn leven is. En wat ik allemaal kan doen en hoe ik kan bouwen, is ook een weldaad van God. En ik denk ook dat we, ja, voor dat verwijzen naar zegenen in ons leven, naar een hogere macht, naar God, de tijd ook niet zo mee hebben. Of je nou jong bent of al wat ouder. Wij leven in een maatschappij waar de ontwikkeling heel erg van onszelf afhangt. Ik denk wel eens, wat maken wij een project van ons leven vooral door de ogen van anderen? Wat is het belangrijk hoe je je presenteert in deze wereld? Denk alleen al aan het internet. Alle social media hebben toch allemaal iets in zich van, ik laat hier zien wie ik ben. En ik hoop dat dat zo positief mogelijk overkomt. En daarom post ik vooral de mooie dingen die ik wil delen. Maar de moeilijke dingen van mijn leven, ja, die zet ik er maar zo niet op, hè. Mensen zullen maar zo denken dat ik dan een slappeling ben. Of dat mijn leven toch lang zo interessant niet is als het leven van anderen. Door wie laat jij bepalen hoe jouw leven eruit ziet? Met welke ogen laat je naar je leven kijken? Is dat de ogen van de social media, van de samenleving, van de normen van onze tijd, wat gemeengoed is, wat succes heet? En is er ook ruimte voor de kwetsbaarheid? En laten we maar eerlijk zeggen, gewoon de moeilijke kant van je karakter misschien, van wat je meemaakt, van wat je ontmoet in je leven, in je relaties, in de verhoudingen met anderen. Gods weldaden niet vergeten. Hoe doe je dat als het in onze maatschappij er toch erg op lijkt dat we alles uit onszelf moeten halen? Verantwoordelijk ben je voor je eigen weldaden. Het goede in je leven moet vooral uit jezelf komen. Nou, het bijzondere van Psalm 103 is dat niet vergeten, wat daar genoemd wordt, hè, van die weldaden van de Heer, een concrete richting heeft. En dat begint met vergeving. Dat is de eerste weldaad die genoemd wordt. Niet succes, niet gezondheid, niet de economie, niet wat je allemaal hebt bereikt in het leven. Maar dat God al je zonden vergeeft. Hij vergeeft al je schuld, alle zonden. Ik vind het wel eerlijk dat de dichter David daarmee begint. En wie het leven van David wat kent, die verbaast zich daar misschien ook weer niet over. Want David is natuurlijk wel iemand die tot op de bodem van zijn ziel ontdekt heeft wat zonde in een mensenleven doet. Wat hij op zijn geweten had. De consequenties daarvan voor mensen om hem heen. Tot en met de dood van Uria aan toe. En het kind dat geboren werd bij Bathsheba. Vreselijk. David, die naar God bidt in Psalm 51. Ontneem mij niet uw heilige geest, o God. Wat heeft David ermee geworsteld? Met zonde in zijn leven. Met schuld. En dan op mogen leven, omdat je weet, hij vergeeft alle schuld. Zelfs de diepste schuld in mijn bestaan. Niet voor niets is Psalm 103 een heel geliefde psalm om te lezen als dankzegging na het avondmaal. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Hij vergeeft u alle schuld. Want juist als je het avondmaal viert en je proeft van de tekenen van brood en wijn en je ziet voor je ogen dat het brood gebroken wordt zoals Christus geleden heeft en dat de wijn vergoten wordt omdat het bloed van Christus ook voor jouw zonde vergoten is. En je proeft het brood en je proeft van de wijn. Dat het dan wel heel erg binnenkomt. Hij leed voor mij. Voor mijn zonde. Maar ik mag leven van zijn genade. En er is ook voor mij vergeving. Zoals de catechismus dat zo mooi zegt. Hè? Zo zeker als ik proef van dat brood en die wijn. En zo zeker als de bedienaar het voor mijn ogen breekt en het mij aanreikt. Zo zeker mag ik zijn van de vergeving van mijn heiland Jezus Christus. Avondmaal vieren. Dat is voor ogen hebben en proeven dat God in Jezus Christus al jouw zonden vergeeft. En dat is een weldaad om als eerste te noemen. Goed om daar weer eens mee te beginnen. En ik denk ook goed om ook in ons geloof en in ons kerk zijn, ons denken over de betekenis van geloof voor elke dag, om dat ook voor ogen te houden. Dat ik mag leven van vergeving. Dat doortrekt heel mijn leven. Dat ik ook niet meer met de ogen van een ander of misschien mijn eigen kritische blik naar mezelf hoef te kijken. Maar dat God door de ogen van Christus, die gestorven is om onze schuld, maar opgestaan is en eeuwig leeft, naar ons kijkt en er geen zonde meer te zien is. Vergeven en weg. Dan begrijp je misschien ook de essentie van die weldaden die verder genoemd worden. Want door vergeving komt er ook genezing. In dit leven, of in het leven dat komt. Door vergeving, het offer van Christus aan het kruis en zijn opstanding, weten we van de eindigheid van alles wat ons leven hier moeilijk maakt. We weten van de eindigheid van ziekte en pijn en gemis en verdriet. En we weten dat God of nu wonderen doet, maar straks als Christus komt, alles nieuw maakt. Wat een uitzicht. Gekroond worden met trouw en liefde, ook zo'n prachtig begrip. Dat je dat nu al mag beseffen. Ik ben door God gekroond met trouw en liefde, overladen met schoonheid en geluk. Ik mag nieuw voor hem staan, ontdaan van alle schuld. En de vernieuwing van ons leven als een adelaar. Ik zal nog eens even uitzoeken waarom dat er zo staat, hè? Dat hij vernieuwt uw leven als een adelaar. Kwam ik een heel mooi beeld tegen. Dus zei iemand, ja, dat is dit zo. Dat een adelaar na een jaar of 40, dan is hij er wel een beetje op. Kan hij amper nog vliegen. Die veren die deugen nergens meer voor. Maar dan trekt hij zich terug in de rotsen. En dan slaat hij eerst zijn snavel kapot. En die gaat dan aangroeien. Die wordt dan nieuw. En met die nieuwe snavel trekt hij dan zijn nagels eruit. En zijn vleugels. En dan en een half jaar later. Dan is alles weer nieuw gegroeid. En dan vliegt hij weer 40 jaar nieuw rond. Een mooi, mooi verhaal, hè? Ja, ik denk, ja, voordat ik dat zeg dat dat zo is, moet ik wel zeker weten dat dat klopt. Nou, dan moet ik even op wat van die vogelaarsites. Die zeggen, nou, wat een onzin. Als een vogel zijn snavel verliest, is hij in 3 weken dood. Want die kan niks meer vangen, geen prooien en niet meer eten. Dus dat is een onzinverhaal. Nou, ik neem het maar aan. Ik denk dat het beeld is dat de adelaar is ook een heel indrukwekkende vogel. He, als die zijn vleugels spreidt, dan komt er wel wat aanvliegen. En dat hij elk jaar toch weer nieuwe veren krijgt. Dat beeld van die indrukwekkende vogel, dat krachtige beeld, ook elk jaar weer vernieuwd wordt. Ik denk dat we dat voor ogen moeten houden als David zingt in Psalm 103 over dat onze jeugd zich vernieuwt als bij een adelaar. Goed, we gaan verder. Gods weldaden niet vergeten. Te beginnen met vergeving. Hoe doe je dat dan? Hoe kom je daar nu dichtbij? Hoe ga je dat nou zien in jouw leven? Nou, het bijzondere is ook weer dat dat woordje voor niet vergeten, het Hebreeuwse woordje dat daar gebruikt wordt, eigenlijk niet zoveel te maken heeft met je geheugen. Van ja, sorry, ik heb gewoon niet meer aan gedacht. Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Dat soort denken. Maar dat eigenlijk meer een actief vergeten is. Iets wat je had moeten doen, maar niet meer doet. Niet meer vergeten, dus Gods weldaden vergeten is eigenlijk in Psalm 103 niet leven zoals God dat bedoelt. Je vindt een voorbeeld van dit woordje en het gebruik daarvan op veel plekken, maar ik vond er eentje in het Oude Testament bij die geschiedenis van Jozef. Jongen, je kent dat misschien ook wel. Jozef zit dan vals beschuldigd in de gevangenis en dan komen er een bakker en een schenker en die hebben allebei een droom. En Jozef legt dan die dromen uit. Die bakker die heeft een aanslag kennelijk beraamd op de farao. Die zal terechtgesteld worden. Maar die schenker zal vrijgesproken worden. En die zal terugkeren naar het hof. En dat gebeurt ook. En dan zegt Jozef tegen die schenker. Als jij nou straks weer in ere hersteld wordt en bij die farao bent. Wil je dan voor mij opkomen? Want ik zit hier onterecht. Ik heb niets misdaan. Wil je een goed woordje voor me doen? En dan staat er, en toen die schenker weer aan het hof was, vergat hij Jozef. En dan denk je, ja, dat kan toch haast niet, hè, dat je daar terug bent. En zo bijzonder, de uitleg van die dromen, en het klopt ook allemaal nog, daar werd toch vol van. Maar dat vergeten wat die schenker doet, dat is gewoon niet opkomen voor het recht van Jozef. Dat is niet denken van, wat heeft Jozef nou nodig? Wat kan ik voor Jozef doen? Dat is dat woordje wat hier voor vergeten wordt gebruikt. Het is dus een vorm van onrecht. Niet recht doen. Niet doen wat je moet doen. En je vindt dat in deze psalm ook heel duidelijk terug in de wisselwerking tussen bijvoorbeeld vers 2. vergeet niet een van zijn weldaden. En vers 18, hij doet recht aan wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. Herziene Statenvertaling heeft hier, meer letterlijk, die aan zijn bevelen denken om ze te doen. Zijn weldaden niet vergeten, dat is aan Gods bevelen, Gods verbond denken om ze te doen. Denken om te doen. En dat ligt precies in de lijn van die weldaden niet vergeten. Je moet ermee bezig blijven. Je moet je plek als gelovige in Gods verbond niet vergeten. Je moet niet denken als gelovige, nou, God is er wel voor mij, prima, hij vergeeft, er komt nog van alles achteraan, en daar kan ik mooi een punt zetten. Wat fijn dat hij dat voor mij gedaan heeft. Wat fijn, wat mooi, wat ben ik dankbaar, dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, punt. Dat is niet wat God beoogt. Dat is niet het antwoord dat God graag ziet dat wij mogen geven. Leef uit mijn verbond, zegt hij. Het verbond tussen God en mens heeft te maken, hebben denk ik op catechisatie allemaal geleerd, met belofte en eis. God geeft, maar hij vraagt. Ik zal met je meegaan heel je leven door. Leef dan met mij. Luister naar mijn woorden. En leef zoals ik dat van je vraag. En we mogen natuurlijk als gelovigen heel dankbaar zijn dat God altijd trouw is aan dat verbond, ook als wij ontrouw zijn. Als wij die weldaden weer vergeten door dat niet te doen, dat we wel weer mogen pleiten op Gods verbondstrouw. Vanmorgen hebben we hier twee kinderen mogen dopen. Daar zie je het weer gebeuren. En daar klinkt die belofte weer. En je mag er altijd op terugvallen, Heren, ook al bak ik er soms niks van. Ik mag zo dankbaar zijn dat ik weer bij u terug mag komen, want uw beloften staan vast. En ik pleit daarop. Maar dat moet je dan wel doen. Daarom is denk ik ook de gemeenschap van gelovigen zo belangrijk. De plek waar God zijn mensen ontmoet, waar het geloof beleden en beleefd wordt, maar waar ook Gods woorden klinken, om die te doen, om te zoeken naar Gods weg, om die te gaan. Gods verbond is zijn toewending naar ons mensen. En neem dan ook de plek in die je daarin krijgt. Blijf niet stilstaan. We zeiden net al, Psalm 103 is een geliefde psalm voorbij het avondmaal. Omdat het bij de Heere Jezus zo zichtbaar wordt allemaal. In hoe Hij heeft laten zien dat wat God ons belooft, in woorden en daden, om ons antwoord vraagt. Als Jezus een bergrede heeft uitgesproken, beginnend met die prachtige zaligsprekingen en al die gelijkenissen over het koninkrijk van God, hè, en over hoe je nou moet leven, zoals God dat vraagt, die verdieping die de Heer Jezus ook aanbrengt in de wet, er staat geschreven, maar ik zeg jullie, lees het maar eens na, in Matthäus 5 en 6, indrukwekkend. En als hij dan klaar is met die reden, als hij ons allemaal gedeeld heeft, wat God van ons vraagt, nadat hij ons alles heeft aangereikt, dan zegt Jezus dit: wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, die kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, de stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort, maar er niet naar handelt, ja, die kan vergeleken worden met een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en er bleef alleen een ruïne over. Gods weldaden niet vergeten, doe je door gewoon elke dag te leven met Hem, te luisteren naar zijn woorden en daaruit te handelen, om dan te ontdekken, liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Amen.